Eenzaamheid. Het lijkt alsof het er de laatste jaren steeds vaker over gaat. Meer en meer zijn mensen zich bewust van het bestaan van eenzaamheid, de impact van eenzaamheid, en steeds meer hebben we het idee dat we er iets aan moeten doen. En al helemaal in deze coronatijd is eenzaamheid actueler dan ooit.
Het coronavirus kunnen wij niet stoppen. Het eenzaamheidsvirus wel.
Ik ben Kees Zwijstra, ik ben filosoof en altijd geïntrigeerd geweest door menselijke relaties en door eenzaamheid. Maar wat is eenzaamheid eigenlijk? Waardoor word je eenzaam? Wat doet eenzaamheid en wat helpt tegen de eenzaamheid? In deze podcastreeks ga ik op zoek naar antwoorden op deze vragen. Ik spreek academici, hulpverleners en ervaringsdeskundigen. Op zoek naar eenzaamheid. Aflevering 1. Wat is eenzaamheid? Ik zit in de serre van ons huis en ik kijk uit over de tuin. Ik woon in de Betuwe, aan de Linge, onderaan een dijk. Er is stilte hier en rust, eenzaamheid. Dat is de sfeer van deze plek, zo zou ik het omschrijven. En ja, normaal komt er al niet veel verkeer langs, maar nu in deze tijd al helemaal niet. Het is nog stiller geworden hier. En wat mij betreft een goede atmosfeer om een boek te schrijven over eenzaamheid. Eenzaamheid en technologie, dat is waar mijn boek over zal gaan, dat later dit jaar zal verschijnen bij Kok Boekencentrum. En met dat thema, met het thema eenzaamheid en technologie, borduur ik verder op mijn proefschrift. Dat ging over empathie en technologie. En dat ik september vorig jaar verdedigde aan de TU Delft. En in dat proefschrift kwam ik het thema eenzaamheid voor het eerst tegen bij Emmanuel Levinas, een Frans-Joodse denker die mijn gids was bij het proefschrift en die mij ook op het spoor heeft gezet van eenzaamheid als een filosofisch thema. En wat me ook zo intrigeert in het thema eenzaamheid is dat er zoveel taboe is rond eenzaamheid. Ik ken bijvoorbeeld weinig mensen die openlijk zouden zeggen dat ze eenzaam zijn. En voor mij is het eigenlijk ook de eerste keer dat ik er zelf expliciet over word. Want liever ben je natuurlijk het tegendeel van eenzaamheid. Verbonden met allerlei intimie en het centrum van een bruisend sociaal leven. Maar toch ken ik zelf de eenzaamheid ook wel. Bijvoorbeeld denk ik aan het gemis van de fysieke nabijheid van vrienden toen ik een aantal jaar geleden voor bijna een jaar alleen op reis was. En daarvoor nog weer aan het begin van mijn studententijd toen ik in Londen woonde. Toen voelde ik me eenzaam omdat ik met andere internationale studenten wel contact had, maar tegelijk niet in mijn moedertaal kon spreken. Daardoor had ik nooit het gevoel dat ik echt over de wezenlijke dingen kon spreken met die andere internationale studenten. En dat maakte mij eenzaam. En er zijn eigenlijk veel eenzame momenten, ook bij mezelf. Ook het schrijven van een proefschrift, wat ik de afgelopen 4-5 jaar gedaan heb, ook dat was een eenzaam proces. En tegelijk leerde ik in die fase van het schrijven van een proefschrift, ook een andere kant van eenzaamheid kennen. Namelijk dat het ook wel prettig kan zijn om op jezelf te zijn. Het soort eenzaamheid dat mensen aanzet tot meditatie, omdat je ook in je eenzaamheid iets kunt krijgen wat je daarbuiten eigenlijk niet krijgt. Het kan goed voelen om eenzaam te zijn. En zijn al die vormen van eenzaamheid eigenlijk wel op één hoop te gooien? Op dit punt start mijn zoektocht. En ik heb zo meteen een belafspraak met Nels Vaaner, die eind vorig jaar een boek schreef met als veelzeggende titel Eenzaam. Ik heb een belafspraak om hem te vragen naar wat tips die mij kunnen helpen bij mijn zoektocht.
Dag Kees, goedemorgen.
Hey Nels, mooi dat ik je even kan spreken zo tussen bedrijven door. Volgens mij, terwijl we nu aan het bellen zijn, ben je op je kinderen aan het passen.
Ja.
om maar even met de deur in huis te vallen. Wat bracht jou eigenlijk bij het thema eenzaamheid?
Nou, dat is eigenlijk een jaar of 10 geleden begonnen. Toen liep ik stage bij Trouw en toen ging ik op een gegeven moment naar een soort restaurant, Keten tegen Eenzaamheid. Nooit van gehoord, maar dat heet Resto van Harten. En dat vond ik een hele bijzondere sfeer die daar hing. Want mensen die daar naartoe gaan, die kunnen dan voor niet al te veel geld gewoon daar gezellig eten. En het viel me op dat die mensen op een hele mooie manier met elkaar omgingen. En eenzaamheid was daar geen taboe. En toen ik een jaartje geleden werd gevraagd om een boek over eenzaamheid te schrijven, toen dacht ik aan die ervaring. Dacht ik, hé, dit is een boeiend onderwerp. Dus daar wil ik mee aan de slag. En een andere aanleiding was dat er een paar jaar geleden in Rotterdam een hele uitgebreid programma door de stad tegen eenzaamheid is begonnen. Omdat Rotterdam eigenlijk wel de eenzaamste stad van Nederland werd gevonden. En de aanleiding daarvan was dat er een mevrouw was gevonden en die was 10 jaar lang had niemand naar haar gevraagd, terwijl ze al was overleden. Dus dat had de hele stad een beetje op zijn kop gezet. Dan dachten mensen toch, zo gaan we toch niet met elkaar om. En dat verhaal wou ik eigenlijk ook een beetje onderzoeken. Van hoe kan dat? Hoe kan dat gebeuren en wat wordt er tegen gedaan?
Ja, dus eigenlijk een beetje van hoe het er idealiter wel uit kan zien en wat een beetje het doemscenario is.
Ja, dat kun je wel zeggen, ja.
Als ik nou in het thema duik, waar moet ik op letten of waar moet ik rekening mee houden, Nels?
Ja, eenzaamheid is wel een soort veelkoppig monster genoemd. Dus ik zou zeggen, ja, de eerste opdracht of de eerste tip die je zelf eigenlijk zou moeten geven is, weet dat het complex is, complex onderwerp.
En waarom is het complex?
Kijk, eenzaamheid is een complex onderwerp omdat de simpele vragen erover, dus wat is eenzaamheid, waardoor komt het, kun je er zelf wat aan doen of niet, eigenlijk alleen maar van verschillende kanten tegelijk kunnen worden benaderd. Dus je hebt filosofen nodig, je hebt sociologen nodig. En die zullen allemaal weer verschillende antwoorden geven. En dan moet je eigenlijk op zoek gaan naar de overeenkomsten daartussen. En het zijn ook niet alleen maar ouderen, hè, die met eenzaamheid te maken hebben, zoals we vaak denken. Kijk ook breder, kijk ook naar migranten, kijk ook naar misschien expats. En misschien juist dertigers, mensen die midden in het leven staan. En eenzaamheid is niet alleen maar negatief. Er kunnen ook mooie dingen uit voortkomen. Dus die dubbelheid van eenzaamheid, dat is iets wat me eigenlijk nog steeds enorm boeit. Dus misschien dat je daar antwoorden kunt vinden.
Ja, dankjewel Nels. Volgens mij een goed vertrekpunt.
Nou, mooi.
Ik moet me niet blind staren op het clichébeeld dat eenzaamheid alleen iets voor ouder is, want het komt ook bij jongeren voor. En eenzaamheid hoeft ook niet alleen negatief te zijn. Er is ook een positieve eenzaamheid. En daarnaast, en tot slot, het is ook een eenzaamheid is een veelkoppig monster. En dat je alleen kunt gaan begrijpen als je het vanuit verschillende invalshoeken gaat bekijken. Dus daarom ga ik eerst maar eens bellen met twee hoogleraren. Met Theo van Tilburg. Hij is hoogleraar sociologie en sociale gerontologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En met Anja Margielsen. Zij is hoogleraar humanisme en sociale weerbaarheid. En zij is bijzonder hoogleraar empowerment van kwetsbare ouderen aan de Universiteit van de Humanistiek. Ik vraag hen allereerst, wat is eenzaamheid?
Wat is eenzaamheid? Ja, eenzaamheid is een heel complex verschijnsel. We kennen al, het is ook meteen een soort van containerbegrip, want we gebruiken de term eenzaamheid in ons dagelijks leven. Maar als je echt onderzoek naar eenzaamheid gaat doen en aan mensen die zich eenzaam voelen gaat vragen wat zij onder eenzaamheid verstaan, dan komen daar hele verschillende antwoorden bij. Maar in algemene zin kun je zeggen dat het gaat om een gemis aan verbindingen. Een gemis aan verbondenheid, het gevoel, een gemis aan nabijheid, een gemis aan verwantschap. Nou, in ieder geval is er iets mis in de verbindingen die mensen met mensen om zich heen in kleine kring of in bredere kring hebben.
Eenzaamheid is een gevoel. Een gevoel dat je te weinig contact hebt. Of dat je contacten die je hebt niet goed genoeg zijn. Het is ook soms een vorm van dat je ja, zinloos voelt. Dus het gaat altijd over een gevoel. Een evaluatie wordt ook gezegd. Een evaluatie van je situatie. Je kan niet zeggen van, je kan eigenlijk ook niet van een ander zeggen, hij of zij is eenzaam. En wat je wel bij iemand kan zien is, dat iemand niet zoveel contact heeft, bijvoorbeeld. En dan kun je wel zeggen, nou, iemand heeft een heel klein netwerk. Misschien is iemand wel geïsoleerd, sociaal geïsoleerd. Maar iemand anders kan voor jou niet zomaar zeggen, jij bent eenzaam.
Eenzaamheid is dus iets anders dan sociaal isolement.
Sociaal isolement is een verschijnsel dat je alleen bent en dat je dus eigenlijk met niemand goede contacten hebt. Dat wil niet zeggen dat je niemand ziet. Als je boodschappen doet, dan zie je de kassière bij wijze van spreken. Hoewel dat eigenlijk in de supermarkt ook wat te vermijden is als je wil. Maar dus dat is sociale isolatie, is dat je geen vrienden hebt, geen familie hebt waar je eigenlijk terecht kan. En niemand die er voor jou is. En jij bent er eigenlijk voor niemand. Dus dat betekent ook dat je maximaal met mensen oppervlakkige praatjes hebt. Nu komt echte sociale isolatie heel weinig voor. Dus de meeste mensen hebben nog wel iets aan vaste contacten. Contacten waar je ook persoonlijk gekend wordt. Dus sociale isolatie is net zoals eenzaamheid, is een relatief begrip. En je kan heel weinig sociaal geïsoleerd zijn. En dan ken je heel veel mensen. En dan ga je met de meeste mensen ook goed om. Je komt vaak mensen tegen. Maak je een praatje mee. En aan de andere kant van het spectrum heb je dan dat je sterk sociaal geïsoleerd bent. Nou, de situatie die ik daarnet beschreef. De situatie dat je vrijwel geen mensen eigenlijk tegenkomt. Waarmee je echt een persoonlijk gesprek hebt. En hetzelfde geldt voor eenzaamheid. Je kan niet eenzaam zijn of heel zwak eenzaam zijn. Dat je wel eens een enkele keer het gevoel hebt, ik zou wel eens iemand willen zien op dit moment. Maar dat je weet dat je wel geborgen bent eigenlijk in je relaties met andere mensen. Dat je ergens bij hoort. Dat wordt ook vaak gezegd als tegenovergestelde van eenzaamheid. En ja, als je heel sterk eenzaam bent, dan kan het zo zijn dat je wel in het gezelschap van anderen bent. Bijvoorbeeld mensen die recent een ernstig verlies hebben gehad. Dat zijn vaak mensen die zeggen, ik mis iemand ontzettend sterk. En dan kan je ernstige vorm van eenzaamheid hebben.
Eenzaamheid en sociale isolatie zijn dus twee verschillende dingen die wel sterk met elkaar kunnen samenhangen. Isolement is een objectieve constatering. Eenzaamheid gaat om de bijhorende reflectie. Je voelt je eenzaam of je voelt je dat niet. En voor beide geldt dat het relatieve begrippen zijn. Je hebt sterk eenzaam en een beetje eenzaam.
Een voorbeeld is dat je een overlijdensgeval hebt. Van zeer nabij. Nou, het meest ernstige daarbij is vaak dat je partner overlijdt. Degene met wie je of getrouwd bent of met wie je een heel lange duurzame band hebt. Op dat moment is dat toch een soort aanleiding dat je iemand gaat missen. Nou, dat missen, dat betekent dat iemand de situatie evalueert als iets wat je niet hebt, namelijk een vertrouwensband met die persoon. Dat kan niet meer, want die persoon is overleden. Terwijl je het wel graag zou willen hebben. Dus dat wat er intern zit, is een evaluatie waarin je afweegt datgene wat je hebt aan sociale relaties ten opzichte van wat je zou willen hebben. En dat geeft dus ook aan dat je eenzaam kan zijn terwijl je toch wel goede contacten hebt. Want er zijn mensen die eigenlijk veel meer zouden willen. Terwijl er andersom ook mensen zijn die toch maar heel weinig goede contacten hebben, maar daar tevreden mee zijn, want daar kunnen ze voldoende in kwijt. En dan evalueren zij die situatie als een situatie waarin ze eigenlijk voldoende goede relaties hebben.
Maar als ik dit zo hoor, dan voeg je eigenlijk twee heel verschillende dingen onder één noemer. En dat noem je dan eenzaamheid. Het ontbreken van waardevolle contacten in het algemeen. Dat is iets heel anders dan het missen van je partner die overleden is. Want in dat geval gaat het om het missen van één specifiek persoon.
We onderscheiden in de wetenschap eigenlijk drie vormen van eenzaamheid. En dat is sociale eenzaamheid. Dan gaat het om een gemis aan een netwerk met vrienden en kennissen waar je allerlei dingen mee kan ondernemen. Waar je het gevoel hebt dat je erbij hoort, dat ze belangrijk voor je zijn. Dat is een gemis aan sociale contacten in bredere zin. Er wordt vaak gesproken over emotionele eenzaamheid. Dat is een andere vorm van eenzaamheid die samenhangt met het ontbreken van meer intieme, diepgaande contacten in je leven. Dus mensen die emotioneel nabij zijn, waar je emotionele steun aan hebt, waar je een kwalitatief heel diepgaand contact mee hebt, waar je je zorgen en je verdriet, maar ook je blije dingen mee kan bespreken. Mensen die je vertrouwt, die heel dicht bij je zijn en waar ook een zekere mate van intimiteit altijd bij hoort. Het gemis daaraan leidt dus tot emotionele eenzaamheid. En dan hebben we nog een vorm van eenzaamheid die we existentiële eenzaamheid noemen. En dat is een vorm van eenzaamheid die niet zozeer samenhangt met het ontbreken van bepaalde soorten relaties in je netwerk, maar die veel meer samenhangt met het gevoel dat je hebt hoe je je in meer algemene zin in het bestaan verhoudt tot de wereld om je heen. En dan gaat het om het gevoel dat je er niet echt bij hoort, dat je niet echt past in de gemeenschap of in de samenleving of in de wereld waarin je je leven leidt, maar waar je het gevoel hebt dat je anders bent dan anderen, dat je niet de diepgang kan vinden in contacten met anderen die je eigenlijk zou willen bereiken. En dat is dus een andere vorm van eenzaamheid die niet met de specifieke contacten in je netwerk samen hoeft te hangen.
Die existentiële eenzaamheid die bestaat eigenlijk uit verschillende soorten gevoelens. Voor een deel hoor je er niet bij, maak je eigenlijk een deel uit van de samenleving, van het leven met anderen. Maar sommigen hebben het ook dat ze zeggen, ja, het is een manier om mezelf beter te leren kennen. Door me op mezelf te richten en mijn eigen ontwikkeling centraal te stellen, leer ik mezelf beter kennen, word ik ook sterker. Maar tegelijkertijd betekent het dat ik dat ook alleen moet doen. Dus daar kan ik eigenlijk anderen niet zo bij gebruiken.
Drie vormen van eenzaamheid. Sociale eenzaamheid, emotionele eenzaamheid en existentiële eenzaamheid. Het doet me denken aan drie Nederlandstalige hits. Sociale eenzaamheid is Siske de Rat. Kinderen willen niet met me spelen. Ze noemen me rat en wijzen me na. Had ik maar iemand om van te houden. Ik voel me zo verdomd alleen. Een behoefte aan sociale contacten in het algemeen. Emotionele eenzaamheid doet me denken aan de vlieger van André Hazes. Zijn 8-jarige zoontje kijkt niet om naar zijn bal, zijn fiets, zijn treinen, omdat hij alleen maar aan zijn overleden moeder kan denken. En existentiële eenzaamheid, ja, dat is dan misschien dat van laten me, van Ramses Shaffi, onbegrepen zijn en daarom maar alleen gelaten willen worden. In aflevering 3 gaan we verder op existentiële eenzaamheid. Wat je al een beetje hoorde in het verhaal van Anja en Theo, zitten daar die twee kanten aan. Een negatieve kant, maar ook een positieve kant. Omdat sommige mensen die vorm van eenzaamheid bewust opzoeken. Over het algemeen kun je dus zeggen dat eenzaamheid gaat over je sociale behoeften en de mate waarin die bevredigd worden.
De een heeft heel veel behoefte aan een heel breed netwerk met veel mensen waar je allerlei dingen mee kan ondernemen. En als dat in je netwerk aanwezig is, dan voel je je verbonden en dan worden je sociale behoeften ingevuld. En dat geeft een gevoel van welbevinden. En dat kan ook tot een gevoel van een zinvol leven leiden. Andere mensen hebben sociale behoeften die veel meer gericht zijn op diepgaande contacten met misschien een paar mensen die belangrijk voor je zijn en betekenis geven aan de dingen die je belangrijk vindt en waar je gemeenschappelijke dingen mee deelt of waar je in elk geval dat vertrouwen mee hebt dat je op elkaar kan terugvallen als dat nodig is. Maar ook dan geldt, als die sociale behoefte voorzien is, omdat je een aantal contacten hebt die precies die functie vervullen, dan is het welzijn van mensen aanzienlijk hoger. Dus dit heeft te maken met, is mijn sociale behoefte vervuld? En dan heeft dat vooral gevolgen voor de gezondheid en het welbevinden van mensen. En in heel veel gevallen dragen sociale contacten ook heel erg bij aan het gevoel een zinvol leven te hebben.
We hebben nu een eerste beeld van wat eenzaamheid is. Maar hoeveel mensen hebben eigenlijk te maken met eenzaamheid? Je hoort naast Theo en Anja, die je al eerder hoorde, ook Marijke de Vries. Zij is programmamanager voor het programma van de gemeente Rotterdam dat zich richt op eenzaamheid en ouderen.
De GGD-monitor heeft daar een instrument voor, de maat van Jenny Geerveld. Die bestaat uit een x-aantal vragen, waarin overigens het thema eenzaamheid niet expliciet wordt benoemd, maar waarin een aantal vragen worden gesteld aan mensen. Die gaan over hoeveel sociale contacten heeft u in de week. Zijn dat contacten waar u bevrediging in vindt, of zijn dat oppervlakkige contacten? Dus dat is eigenlijk ook onze maatstaf geworden, de maat van Jenny Geerveld.
Als wij in het onderzoek een 80-jarige bijvoorbeeld vergelijken in 1992 en een andere 80-jarige vergelijken in 2019, dan zien wij dat er een lichte daling van de eenzaamheid is. Gemiddeld. Hetzelfde geldt, hè, want die 80 jaar is een voorbeeld. Hetzelfde geldt voor een 60 jaar of een 70 jaar. We weten niet of dat hetzelfde is voor jongeren, voor jongvolwassenen en middelbaar volwassenen. Want dat onderzoek is vrijwel niet uitgevoerd.
Ja, en waar komt die lichte daling dan vandaan?
De eerste reden is dat die hele digitalisering die vaak genoemd wordt en ook die individualisering die erachter zit, dat die eigenlijk wel meevalt. Er zit ook een soort van gekozen iets in. De meeste Nederlanders omarmen eigenlijk die mogelijkheden. En die hebben die gebruiken het eigenlijk als een manier om hun contacten te verstevigen, te verbeteren. Meer contact. Dus dat is één, zeg maar, aan de positieve kant. En wat we ook zien, is dat situaties die we vroeger als heel erg negatief beschouwde, dat we nu daar anders tegenaan kijken. Een voorbeeld daarvan is echtscheiding. Sinds ongeveer de jaren 1970, is echtscheiding toch vrij normaal geworden. En we zijn er ook in toenemende mate beter mee omgegaan. Tegenwoordig zijn het heel veel gevallen dat er co-ouderschap is. Scheiding is eigenlijk geen taboe meer. Als je het goed regelt en goed uit elkaar gaat, dan is dat misschien een betere oplossing dan dat je zo'n slecht huwelijk laat voortduren. Nou, wat wij in het bijzonder zien ook bij gescheiden mensen, is dat als we diezelfde vergelijking maken tussen 1992 en 2019, dat hun kans op eenzaamheid inderdaad minder is. Dus ze hebben beter netwerken gekregen, ze hebben beter contact met hun kinderen. En ze zijn ook minder eenzaam.
Op zich is dat een mooie trend en is goed nieuws. Maar ook een beetje verbazend. Want waarom is er de laatste jaren dan zoveel meer aandacht voor eenzaamheid gekomen? Terwijl er dus al sprake is van een dalende trend.
Ja, wat we in de wetenschap noemen de invullen kans op eenzaamheid is dus licht gedaald. Dus die 80-jarige is nu gemiddeld genomen iets minder eenzaam dan een andere 80-jarige ongeveer 30 jaar geleden. Maar het aantal mensen wat in de risicogroepen zit, is wel veel groter. We hebben veel meer ouderen gekregen. Dus dat compenseert ruimschoots, moet ik helaas zeggen, die daling van eenzaamheid. Dus we hebben bijvoorbeeld wel veel meer eenzame ouderen gekregen, omdat de bevolking van ouderen zo sterk gegroeid is.
Het relatieve percentage eenzamen daalt, maar in absolute zin is het aantal eenzamen toegenomen. Dat komt dus door de vergrijzing. Maar wat zijn dan nog meer redenen dat eenzaamheid op de kaart is komen te staan als een belangrijk onderwerp?
Er zijn nog meer omstandigheden. Een heel belangrijk iets is geweest dat vanaf ongeveer 2010 zijn er vanuit verschillende onderzoeksgroepen, waar ook door onze, maar ook Amerikaanse onderzoeksgroepen, is er aangetoond dat eenzaamheid ook grote gezondheidsschade heeft. Nou, gezondheid is niet alleen belangrijk omdat je, zeg maar, dat voor je gevoel belangrijk is, maar er zit ook een enorme financiële kant aan vast. We besteden heel veel geld om ongezondheid tegen te gaan en ziekte te repareren, ziekte te behandelen. Dus er is ook vanuit, zeg maar, de overheid, vanuit de politiek aandacht voor gekomen. Als we nu wat doen aan die eenzaamheid, dan is het misschien ook kans dat we minder geld uitgeven aan de gezondheidszorg. En dat is zeer welkom.
Zeker omdat vanaf 2015 gemeenten er verschillende taken bij kregen. Op het gebied van welzijn, ouderenzorg en jeugdzorg. En het feit dat ze deze taken met minder geld moesten gaan uitvoeren. Daarnaast was er het incident in 2012, waaraan Nels ook al refereerde.
Een situatie in Rotterdam die als een soort schokgolf door de samenleving hier ging. Toen werd Beb van de Porcellistraat gevonden. 10 jaar dood achter de voordeur. En dat was een wake-up call, denk ik, voor de Rotterdamse samenleving.
Anonieme cijfers kregen zo'n gezicht. Een beetje als Aylan Kurdi. Het jongetje dat aanspoelde op het strand van Bodrum in Turkije. En dat daarmee de vluchtelingencrisis uit 2015 een gezicht gaf. Rotterdam ging daarom volop aan de slag met eenzaamheid. Hierover gaan we het nog uitgebreider hebben in aflevering 4. Eén inzicht dat Rotterdam verkreeg is wel alvast belangrijk om te delen. Rotterdam ontdekte dat...
De titel, we gaan de eenzaamheid aanpakken, een hele goede titel is om de solidariteit in de samenleving op te roepen. Heel veel mensen hebben een warm hart voor eenzame ouderen. Dus er is heel veel energie losgekomen in die Rotterdamse samenleving om daar wat aan te doen. Het is een wat moeilijkere titel om ouderen zelf te benaderen. Want ouderen vinden het helemaal niet prettig om aangesproken te worden op u bent zo eenzaam, wij komen u helpen. Want mensen willen niet als sneu geval worden weggezet. Dus dat is wel wat we geleerd hebben.
Er zit een soort taboe en een schaamte bij eenzaamheid, waardoor het lijkt alsof het niet een probleem is wat iedereen aangaat en waar we allemaal mee te maken kunnen krijgen. En dat heeft ten eerste dus te maken met dat taboe. En dat taboe heeft te maken met het feit dat contacten die mensen hebben heel erg bepalend zijn voor onze identiteit. Wij ontwikkelen onszelf en we zijn wie we zijn. We worden zeg maar mensen door ons te verbinden met anderen. En in de moderne samenleving kunnen wij ons verbinden met mensen die bij ons passen. Of die op onderdelen bij ons passen. Dus wij hebben netwerken die op een of andere manier ons bevestigen in ons bestaan. Die maken dat wij de identiteit hebben die we hebben. En, op het moment, en dat is heel bepalend voor ons, de manier waarop wij naar onszelf kijken. Voor onze eigen waarde en zelfrespect. En op het moment dat je langdurig eenzaam bent en het gevoel hebt dat er dus voortdurend een gemis is aan mensen die bij je passen, waar je echt een band mee hebt, dan gaat dat knagen aan je zelfwaarde, aan het gevoel wat je over jezelf hebt, het zelfbeeld wat mensen hebben. En we zien uit onderzoeken dat mensen die langdurig eenzaam zijn een heel laag zelfbeeld hebben en denken er zal met mij wel iets mis zijn, want ik heb niet die relaties die voorzien in de behoeften, in de sociale behoeften die ik heb. En dat maakt dat mensen daar niet zo heel snel over praten en dat het enigszins in de taboesfeer is gekomen. En wat ik graag zou willen is dat het veel duidelijker is dat eenzaamheid bij het leven hoort en dat iedereen daarmee te maken kan krijgen op gezette tijden en soms wat langer en soms heel kort. En dat het dus niet iets is wat alleen mensen aan te rekenen is, maar dat het ook iets is waar je door omstandigheden of situaties in terecht kan komen. En waar je, als je daar op eigen kracht dan geen manier voor vindt om daaraan te ontsnappen of om dat weer op te lossen, dat je daar hulp bij zou kunnen krijgen.
Volgens mij hebben we zo een aardig beeld gekregen van wat eenzaamheid nou is. Ik vond het ook wel interessant wat Arjen Michiels op het einde zei, dat sociale contacten zo bepalend zijn voor je identiteit, dat toegeven dat je niet de sociale contacten hebt die je zou willen hebben en dat je dus eenzaam bent, een taboe is. Maar ik heb er ook juist een paar vragen bij gekregen. Want hoe zit het nou met die existentiële eenzaamheid? Dat is iets wat sommige mensen juist opzoeken. En waarom zou iemand dat nou doen? Hoort eenzaamheid nou echt bij het leven? En als het zo is, in hoeverre moeten we het dan proberen te bestrijden? En waarom lukt het nou de een wel om te voorzien in zijn sociale behoeften en de ander niet of wat minder? Op die laatste vraag gaan we in de volgende aflevering van Op zoek naar eenzaamheid.